U vindt onze schriftlezing in Lucas 23, de versen 13 tot en met 28. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt, en zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten, doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilate dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hem: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden, zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende, zeide: gij dochter van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het 26e vers uit Lucas 23. Lucas 23 vers 26. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Jezus dragende zijn kruis. In de tweede plaats, hoe Simon een kruisdrager werd. In de derde plaats, wat het kruisdragen inhoudt. Dus ten eerste, Jezus dragende zijn kruis. In de tweede plaats hoe Simon een kruisdrager werd. En in de derde plaats wat het kruisdragen inhoudt. Het volk had gekozen. Wij willen Barabbas terug in de samenleving. En we willen Jezus aan het kruis. Ik hoop dat we hebben begrepen dat wij vanmorgen niet neutraal naar die verkiezing kunnen kijken. Want ik heb ook gekozen. U ook. Barabbas terug op ons dorp. En Jezus aan het kruis. Pilatus bezwijkt. Hij kan er niet meer tegenop. En hij valt voor de keuze van het volk. Hij geeft een sein. De Heere Jezus kan meegenomen worden. En de onderdanen gehoorzamen En als zij hem wegleiden. Wie zijn dat eigenlijk, die zij? Nou ja, ligt voor de hand, de eerste mensen die hiermee bedoeld worden, zijn natuurlijk de Romeinse soldaten. Ze hebben ook het proces gezien en ze hebben ook het vonnis van hun stadhouder Pilatus gehoord. En ze hebben de wenk van Pilatus gezien. Nu moeten zij hun werk doen, het vonnis uitvoeren. En daarom pakken ze de Heere Jezus en ze leiden hem weg. Leggen zo dadelijk het kruis op zijn schouders. En daar gaat de stoet Jeruzalem uit naar Golgotha. Want de zaak lag nu in handen van Pilatus. Hij was de man die geroepen was om het vonnis ten uitvoer te laten brengen. En natuurlijk heeft Pilatus niet letterlijk met zijn handen de Heere Jezus aangeraakt. Daarvoor zijn zijn soldaten. En ze leiden hem weg, die onschuldig was. Weet je het nog, jongens van catechisatie? Daarom geschikt om gekruisigd te worden. Want als ik aan dat kruis hang, dan kan ik tot in der eeuwigheid niet voor mijzelf betalen. Laat staan voor een ander. Want ik heb zo'n gigantische berg met zonde en met schuld. De Heere Jezus had geen schuld. Ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. Nou, dan is het toch rechtvaardig dat hij aan het kruis gaat. Want God had altijd gezegd, er mag alleen maar een volkomen lam geofferd worden. Zie je, jongens? Daar gaat het lam. Het volkomen lam. Als je niet goed kijkt, dan zeg je, wat gemeen wat daar gebeurt. Maar als je met geloofsogen ziet, dan komen de tranen in je ogen. Van verwondering. Daar gaat het lam. In mijn plaats. En zij, de Romeinse soldaat. Maar, ik denk dat er nog meer bij horen bij die zij. Ook de Heere Jezus. Echt waar. Hij was het er helemaal mee eens. Want weet je wie er hier weggeleid wordt? Dat is dezelfde die jaren geleden een engel naar de aarde stuurde om 185.000 Assyrische soldaten te doden. Want deze Jezus is niet alleen Heere en Meester over alle mensen, hij is het ook nog eens over al die engelen. En als hij tegen één van zijn engelen zegt, ga naar deze aarde en dood in één nacht 185.000 soldaten van de vijanden. Dan kan hij nu ook één van zijn engelen roepen en zeggen, dood is Pilatus en Caiaphas en Annas. En al die fariseeën en sadduceeën, heel dat Sanhedrin. En al die scharen die heb gezegd, Barabbas terug in de samenleving. En Jezus aan het kruis. Dit is ongehoord. Hier grijp ik in. En Jezus doet het niet. Hij wil. Hij wil naar Golgotha. Waarom? Omdat hij zo intens veel van zijn vader houdt. En omdat hij zo intens veel van die mensen houdt vanmorgen. Die hebben gezegd, weg met hem. En hij zegt vanmorgen niet, weg met die mens. Hij zegt nee. Ik wil uit hen voor eeuwig bij mij hebben. En zij, geloof maar gerust, de Heere Jezus stemt van harte in met het vonnis van Pilatus. Stribbelt niet tegen. Ik geloof dat er nog iemand is die bij die zij hoort. En dat is de Vader. Staat in Handelingen 2. De Vader geeft zijn Zoon naar de bepaalde raad en voorkennis over. Zeker. Zeker worden de Joden in Handelingen 2 aansprakelijk gesteld voor het afschuwelijke wat ze hier doen. Maar Gods raad staat er wel boven. God wil het zo. De Vader. De Vader. Die Zoon vermaak had in zijn Zoon. Hij zegt, zo is het goed. Want inderdaad, mijn Zoon is het lam zonder gebrek. Zo is het goed. Zie je wat er gebeurt? Wij kijken vaak veel te bekrompen. Oh, die gemene Joden. Oh, die ruwe soldaten. Nee, laten wij vanmorgen maar hoger kijken. Vader, doet u dit? Ja. Ja. Ik bedoel niet om aan de tekst van de Bijbel te morrelen, natuurlijk niet, dat mag nooit. Maar je zou in zekere zin wel kunnen zeggen, en de Vader leidde hem weg. Het is alsof hij zegt, kom, mijn kind. Mijn Zoon, die ik van eeuwigheid lief had. Wij gaan naar Golgotha. En daar reken ik met u af. Word je stil van, hè? Je zo vanmorgen door het geloof mag zien wat er gebeurt. Dan zie ik Pilatus niet. Dan zie ik die gemene Caiaphas niet. Dan zie ik die argeloze scharen van mensen niet. Maar dan zie ik alleen maar wat God de Vader doet. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat. Hoor je het vanmorgen? Opdat. Opdat je niet alleen maar staat te kijken en niet verder dan dat, maar opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Hoor je wat er gebeurt? De Vader leidt zijn Zoon weg. Opdat u zou geloven. En het eeuwige leven hebben. En weet je wat leven is? Dat is in gunst bij God wonen. Dat is leven. Dat God niet meer op je toornt. Dat God niet meer op je scheldt. Dat er geen onvrede is. Maar dat er vrede is in je hart. Dat is leven. Als ik zo dadelijk ga sterven, dan ben ik eeuwig bij God. Dat is leven. Gezien. En zij leiden hem weg. Ach, ik wil die paassoldaten niet meer zien. Ik zie de Vader en de Zoon. En kom, pak je de Heer Jezus. Leggen dat kruis op zijn schouders en de stoet zet zich in beweging. Daar gaan ze. Ze leiden hem weg uit Jeruzalem. Uit Jeruzalem. Weet je waarom, kinderen? Weet je waarom de Vader, de Heer Jezus, zijn Zoon, wegleidt uit Jeruzalem? Heel eenvoudig. In Jeruzalem hoeft niets meer gedaan te worden. Mooi, hè? Dat is evangelie, dat woordje wegleiden. Ik dacht eerst toen ik keek naar die tekst, wat gemeen, wat gemeen. Maar ging steeds meer zien, wat een evangelie. Ja, Jeruzalem, weet je? Dat was de plaats die God ook had verkoren. Daar moet de tempel staan. En daar moeten elke dag dieren geslacht worden en geofferd worden. En er moeten allerlei wassingen zijn. Wat een bedrijvigheid in die tempel. Tuurlijk, dat moest. Had God zelf ingesteld. En heel die tempel die riep als het ware. Kom Heere Jezus, kom haastig. Nou zegt de Vader. Nu is mijn zoon er. En wat nu heel die tempel heeft afgeschaduwd, dat gaan we nu zo dadelijk doen op Golgotha. Kijk, en nu hoeft er niets meer gedaan te worden. In de tempel, die kan wel op slot. Die kan wel afgebroken worden. Dat nooit, zegt de Jood. Nooit. Ik met de armen over elkaar zalig, dat nooit. Ik niks meer doen, dat nooit. Ik werk me liever dood, zegt de Jood, dan dat ik uit genade zalig zou worden. Nou ja, zegt de Vader, dan scheur ik vanmiddag dat voorhang. En als je dan nog wil werken, dan zorg ik dat heel Jeruzalem en inclusief de tempel met de grond gelijk gemaakt wordt. Zo, dan heb je geen tempel meer. Mooi, hè? Ze leiden hem weg. Daar is niets meer te doen. Misschien wil u ook wel naar de tempel. Ook nog wat doen om zalig te worden. Ach, daar is geen tempel meer. Gelukkig niet. Is er geen tempel meer? Nee. Dat kan ik ook niet meer offeren. Nee. Hoeft ook niet. Kom, zegt de Vader tegen zijn zoon. En genoeg dieren geslacht. Genoeg bedrijvigheid geweest. Nu ga ik u slachten. Het lam. En met één slachtoffer heeft hij voldaan. Nooit meer vergeten. Ze gaan Jeruzalem uit. Maar er hoeft niks meer gedaan te worden. Evangelie. Dat moet grond hebben, jazeker. Ze leiden hem weg uit Jeruzalem. Hé, God had gezegd, hier wil ik wonen. Hier wil ik wonen. Waar het bloed is. Daar wil ik wonen. Waar de ark staat, daar wil ik wonen. Heere, wilt u wonen onder dat volk? Ja. Wil u wonen bij mij vanmorgen? Ja. Maar dat kan alleen maar als de Heere Jezus uit Jeruzalem weggeleid. Zie je wat er gebeurt? Hier wil ik wonen, zegt de Vader. Dan moet mijn zoon weg. Kan niet anders. Kan niet anders. Zie je welk een plaatsvervanging. Welk een wonderlijke ruil er geschiet. Zie het gebeuren vanmorgen. Ik wil hier wonen, zegt de Vader. Want ik heb dat volk lief. Met een eeuwige liefde. En vanwege die liefde stuur ik mijn zoon weg. Uit mijn gemeenschap. Uit mijn huis. U eruit, zegt de Vader tegen zijn zoon. U eruit. Opdat ik de deuren open kan stellen vanmorgen voor een stelletje goddelozen. Ja, geef ons Barabbas en Jezus eruit. En de Vader keurt de keuze van het Joodse volk goed. Dat gebeurt er. En ze leiden hem weg uit Jeruzalem. Dat had ik verdiend. Kom, Zit er eentje vanmorgen die iets van de heiligheid van God heeft gekend in zijn zin? Ik had uitgedreven moeten worden. Vroeger Uzia, die wilde offeren in de tempel. En toen had de hoge priester gezegd, koning, dat komt u niet toe, doet het niet. Maar Uzia deed het toch. En toen kwam die heiligheid van God. En die heiligheid dreef Uzia de tempel uit. Dat is ontdekking. Ik heb gezondigd tegen God. En die heiligheid die zorgt voor afstand, een kloof. Omdat ik zondaar ben. En nu had ik weggedreven moeten worden. Maar de Vader neemt zijn Zoon. En de Zoon wilde. Hij wilde niks liever. Ik heb het verdiend. Maar God drijft hem uit vanwege mijn Zoon. Johannes, die vertelt ons dat hij zijn kruis draagt terwijl hij weggeleid wordt. Maar dat was een zwaar portie, kinderen. Een lange balk, dwarsbalk. Kun je wel nagaan, dat hout, dat kruishout, dat moest wel een volwassen man kunnen dragen. Dus dat kon niet zomaar een latje zijn. Maar echt twee dikke balken. En die balken worden op Jezus schouders gelegd, die toch al zo zeer deden vanwege de geesteling. En hij, zegt Johannes, dragende zijn kruis. En het kruis is in de Bijbel altijd het symbool van vloek. Vloek. Kinderen, je weet nog van catechisatie, wat is vloek? Tegenovergestelde van zegen. Wat is zegen? Zegen doet de Heer zo. En hij omarmt je. En dan drukt hij je aan zijn borst. En weet je, dan hoor je zijn hartslag kloppen. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Allen die door de poort zijn ingegaan. Die hebben iets van de liefde van God ervaren in hun hart. Die eeuwige liefde. Bij Jan zag het, hè. Aan de buitenkant staat er boven het poortje strijd om in te gaan. En aan de binnenkant, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Nou, vloek is tegenovergestelde. Vloek is dit. Vloek, daar zit het proces van ontbinding in. Los van God. Dat is donker. Dat is wanhoop. Dat is onrust. Hè? Onrustig in je geweten. Bang om te sterven. Je hebt geen vrede. Zit hier goed. Dat is vloek. En die vloek heb ik over mezelf uitgeroepen in het paradijs. Omdat ik heb gezegd, u wil ik niet. Ik geloof dat Johannes met natte ogen dat opgeschreven heeft. En hij dragende zijn kruis. Nee, heren, dat was toch mijn kruis. Ja, mijn kind, dat was het. Maar ik heb uw kruis genomen en het op de schouders van mijn kind gelegd. Zo staat het er. En zo laat ik het er staan, zegt de Heren. Zo mag het verkondigd worden en hij dragende zijn kruis. Dat wil zeggen, hij wil in mijn plaats gaan staan en een vloek worden. Het proces van ontbinding wat ik had moeten doorleven, wilde de Zoon doorleven. Vloek van de heilige God over de zonde. Kijk, goed kijken jongens. Als hij daar uitgeleid wordt, kijk eens naar die twee balken, die kruisbalken die op zijn schouders worden gelegd. Die kruisbalken die prediken alle mensen wat ze verdiend hebben. En die kruisbalken die zeggen, als u de Heere Jezus niet tot uw deel hebt, dan zult u straks wegzinken in die eeuwige nacht. Onthoud het goed. Als u de gekruisigde niet tot uw deel hebt, dan zult u zelf straks gekruisigd worden tot in alle eeuwigheid. Maar die kruisbalken prediken mij nu vanmorgen nog. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Kom, vloekwaardige. Dan gaat hij aanschouwd. Nu wordt u het evangelie nog verkondigd. opdat u geloven zult. Dit kruis was Christus welkom. Hartelijk welkom. Wel, wat zie ik dan vanmorgen een goede tierenheid in die vloekdragende Christus. Sommige mensen vragen, wat wil God nu eigenlijk van mij? Wat wil God nu eigenlijk van mij? Nou, dit. Dat deze vloekdragende Jezus u dierbaar wordt. Ik ga nooit graag naar de tandarts, jongens. Jullie wel? Je wordt altijd een beetje... Maar als je behoorlijke kiespijn hebt, dan ben je toch wel blij dat er een tandarts is. Wie heeft Christus lief gekregen? Omdat hij iets van de vloek en van de toorn van God voelde in zijn ziel branden. En nu zie ik het vanmorgen. Daar gaat hij. In mijn plaats. En als zij hem wegleiden. Onze tweede gedachte, hoe Simon een kruisdrager werd. Tja. Over nagedacht. Hoe Simon een kruisdrager werd. Hoe word ik nou een kind van God? Hoe kom ik nu tot het geloof? Ik hou niet eens zo van die uitspraak, maar vooruit. Hoe? Is er iemand vanmorgen die zegt, hoe? Of heb je geen interesse? Heb je geen interesse in je eeuwige bestemming? Heb je geen interesse in deze vloekdragende Jezus? Komt dat? Geloof me. Allen die door God bekeerd zijn geworden, die hebben iets van het vuur van de hel in hun geweten ervaren. Geloof. Is het dat dan misschien? Dat je nog zo dood en ongevoelig bent. Dat je niet beseft. Ik ga naar de eeuwigheid. O God, ik ben zo ongevoelig. Hoe word ik nu een kruisdrager? Nou kijk jongens, daar gaan ze. Ze hebben de Heer Jezus ruw gepakt. Het kruis op zijn schouders gezegd. Ze hebben gezegd, kom! Stad uit. Volgen. De Romeinse soldaten eromheen. De Joden erachteraan. En terwijl de stoet richting Golgotha gaat, komt er van de andere kant ene Simon. Dat woordje ene. Een Simon van Cyrene. Een mens. Simon is een Joodse naam. Maar ik weet niet of Simon een Jood was of een Jodengenoot. Ik weet ook niet of hij bekeerd was of dat hij niet bekeerd was. Want de Bijbel zegt heel weinig over Simon. Hij kwam wel van Cyrene, Afrika. Misschien was hij daar een tijd geëmigreerd geweest... En was hij teruggekeerd naar Jeruzalem? Want dat deden die Joden wel. Op de oude dag gingen ze terug naar Jeruzalem. Ze wilden graag op die Olijfberg begraven worden. Het zou zomaar kunnen, want ik lees wel in Handelingen dat er een synagoge was. Van deze mensen, van Cyreniërs. Dat een eigen synagoge. Dus het kan zijn dat Simon vanwege... Pascha in Jeruzalem was, dus dan had hij die reis gemaakt vanuit Cyrene naar Jeruzalem. Kan ook zijn dat hij zo bekend stond, oh dat is die Simon die naar Cyrene was geëmigreerd. Of een Jodengenoot uit Cyrene. En die is teruggekomen. Dus het kan zijn dat hij tijdelijk in Jeruzalem was. Het kan ook zijn dat hij er wat permanent bleef wonen. Op zijn oude dag. Deze Simon van Cyrene, ene Simon van Cyrene, kwam van de akker, 's morgens vroeg. Hij wilde naar Jeruzalem. Ik denk dat hij daar het paaslam wilde zien. Want het was Pascha vandaag. Zien slachten. Wilde meemaken. Het machtige feest dat in herinnering bracht dat de Heere vroeger de voorvaderen uit Egypte had verlost. Zo machtig, hè? Hij wilde paaslam zien. Zo in de vroege morgen. En hij was helemaal niet van plan om de Heere Jezus dat te zien met zijn kruis. En nog minder om dat kruis op zich te nemen. Zo brengt God op zijn tijd Simon bij de Heere Jezus. Want het feit dat er staat dat hij uit het veld kwam en van de akker kwam, wil natuurlijk niet zeggen dat hij belangstelling voor de Heere Jezus had. Helemaal niet. Er staat dat de soldaten Simon namen. En er staat eigenlijk in het Grieks de hand aan hem geslagen hebbende. Zo weet je wel, ze hebben hem zo bij zijn schouder gepakt en zeggen, en jij draagt zijn kruis. En dat Griekse woordje dat veronderstelt dat ze eerst hebben gezegd, Simon, zou jij het kruis willen dragen van Jezus? Want dan heb je nee gezegd. Wat nee? Toen grepen ze hem zo bij zijn schouder en je doet het. Dat woordje staat er. Nog een keer. Daar komt die arme Simon aan. Hij wil naar Jeruzalem om het paaslam te zien. En vanuit zijn kant bekeken, heel toevallig, komt hij die stoet tegen. Je ziet het wel, hoe daar een man gebogen gaat onder het kruis. En toen hebben die Romeinse soldaten gezegd, hey jij daar, wil jij dat kruis dragen? Neem jij dat kruis eens? En Simon zegt, nee, wat nee? En ze namen hem. Wie? De Romeinse soldaten. En de Heere Jezus. En de Vader. Ze namen hem. En wat nee. Weet je wat het is met al je tegengespartel? Dat God de Vader je in je kraag grijpt en zegt, wat nee. Is afgelopen met dat nee. Hup, onder het kruis. Dat is genade. Dat doet God. Als je nou vanmorgen zegt, van hoe kom ik onder dat kruis? Hoe word ik een kruisdrager? Dat doet God. En dan gebruikt hij een Romeinse soldaat voor een domineetje misschien. Maar God doet het. En die zegt, wat nee vanmorgen, hup, onder dat kruis. Zo is het met al Gods kinderen gegaan. Is er nog niet één naar de kerk gegaan die van nature heeft gezegd, hoe word ik ooit zalig? Hoe word ik een kruisdrager? Geloof me toch niet. Dat Simon daar s'nachts heeft geworsteld en gezegd, hoe krijg ik deel aan het kruis? Dat doet God. Weet je er ook van? God je pakte. Je was niet naar de kerk gegaan met de vraag of je bekeerd kon worden. God pakte je. En zegt, wat nee. Ik laat je toch nooit meer los. Hup, onder dat kruis. Dat is wel waar. Hoe word je een kruisdrager? Heel eenvoudig. Dat doet God. Matthäus tekent daarom zo heel fijntjes aan, feitelijk natuurlijk hetzelfde inhoudelijk, als wat hier staat. En ze dwongen hem. Dwongen hem. Simon wilde niet. Heb je dat vorige week zondagmorgen een beetje begrepen? Ik wil. En daarom zullen Gods kinderen straks allemaal zingen door u. Door u alleen. Hoor je het? Alleen door u. Zo'n wonder. Was het maar een wonder vanmorgen. Dat de Heer je eruit getrokken heeft. Terwijl hij anderen voorbij laat gaan. Rechtvaardig. Want God doet niks verkeerds. En ze dwongen Simon. Om dat kruis te dragen. Simon nam het niet. Het werd op hem gelegd. Dat is wel lijden voor de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft dat gehoord hoor, dat die Romeinse soldaten vroegen, hey, neem jij dat kruis eens? En Simon zegt, nee. Nee. Zie je nu vanmorgen wat er gebeurt onder de prediking? De Heere Jezus hoort dus bij die zij, want hij wil kruisdrager zijn. En nu strekt hij zijn handen uit en hij zegt, in wie?
Wie wilde nu vanmorgen bij dat kruis komen? Hij zegt, kom, hartelijk welkom bij dat kruis. En dan kijkt hij in het hart van de dominee en die wil niet. En hij kijkt in het hart van die mensen in Scherpenisse en ze willen niet. Dat is lijden voor de Heere Jezus. Ik zie hier vanmorgen in mijn tekst een zeer gewillige Jezus. En ik zie een schare van mensen om hem heen die niet willen. Waarom niet? Zie het dan niet, zegt de Heere Jezus, hoe ik vanmorgen voor je de dood in wil gaan en de vloek wil dragen. Waarom wil u dan niet? Waarom die verdommelijke vijandschap tegen Christus? Niet vroom worden, maar je wil niet. Zoals Simon niet wilde. Ene Simon, ik had het kunnen zijn, snap je? En ze dwongen hem, ze namen hem, Simon, die niet wilde. Hoe word je nu een kruisdrager? Nog twee dingen. Niet toevallig en niet gewillig. Probeer maar te onthouden, kinderen. Hoe word je nu een kruisdrager? Niet toevallig en niet gewillig. Als Simon was van eeuwigheid verkoren om een kruisdrager van Christus te zijn. Is wat? Simon was naar Jeruzalem gegaan om het paaslam te zien. En heeft God gezegd, Simon, je mag mijn paaslam zien. Verwonder u, volk van God. Verwonder. Wij zouden dag en nacht in de verootmoedigheid moeten zijn. En dan zie je wat voor een weerbarstig, goddeloos, vijandig vlees Gods kind heeft. Want ik zeg u, verwonder u volk van God. Dat hij u het paaslam heeft laten zien. Achter wiens bloed u veilig bent. Alleen achter dat bloed veilig. Want in mijn verblindheid zou ik aan Jezus voorbij gelopen zijn. Ik zie het gebeuren. Ik zie het gebeuren vanmorgen. Simon komt van de akker en gaat naar Jeruzalem. Oh ja, hij ziet die mensen wel. Maar hij denkt, wat heb ik ermee te maken? Ik ga naar Jeruzalem. Ik ga naar de stad waarvan God gezegd heeft, daar is niks meer te doen. Simon, wat moet je in Jeruzalem? Wat maakt mij dat lam van God uit? Ik ga naar de tempel, de plaats waar God gezegd heeft, daar wil ik wonen. Zo verblind ben ik. Dat ik vanmorgen de Christus laat staan. Aan het lam voorbij ga. Dat God heeft goedgekeurd. Waardig gekeurd om geofferd te worden. O God, open dan mijn ogen. Dat ik het lam mag zien. En dat ik niet met die eigen godsdienst van mij doorga. Help me, Heren. Om die tempel die u hebt afgebroken niet weer op te bouwen. Want dat doe ik mijn leven lang, godsdienstig dat ik ben. Beetje zingen, beetje lezen, beetje studie, beetje bidden, beetje preken. Beetje naar de kerk. De tempel moet weer gebouwd worden. Nee, zegt God, er is niks meer te doen. Je hoeft niks te doen. En je loopt aan het lam voorbij met al je goede werken. Wat een wonder, hè? Dat je het lam hebt mogen zien. God je de ogen heeft geopend. Ik was van plan om voorbij te lopen. Maar God zegt, ho vriend. Hup, onder het kruis. Ik zal u er eeuwig voor danken, Heer. Al ben ik hier vaak nog zo opstandig. Niet toevallig. Nee. Want er is een keer een uur. Dat God ingrijpt. Is een keer een uur dat God zegt stop. Dat hij staande houdt. Afgelopen. Ik hou niet van dat. Van dat gekabbel, weet je wel. Ja, dat weet u inmiddels wel. Daar hou ik niet van. Er moet een insnijding zijn in je leven. Elke keer weer. Stop. Onder dat kruis. Maar Simon wil niet. Op die weg daar vindt een enorme worsteling plaats. Kijk, Simon heeft geen schijn van kans, gelukkig. He? Dat leert een remonstrant. Je kunt wel of niet ja of nee zeggen. Nee, Simon heeft geen schijn van kans, jongens. Dat zie je wel. Een paar van die bonken van soldaten. Die grijpen het. Wat wil die tegenwerken? Komt nog een soldaat bij, bukken jij onder dat kruis? Geen gezeur. We hebben geen tijd om hier een beetje staan te wachten. Kom nou. Geen schijn van kans. Want als God ingrijpt, dan doet hij het helemaal. Maar hij wil niet. Hij stribbelt tegen. Hij vecht tegen. Hij is niet gewillig. Hij worstelt daar op die weg naar Jeruzalem. En waarom? Wel. Zal ik eens zeggen, in uw eigen leven. Omdat om al die lieve godsdienstige boekjes die u laster aangaan. En die mooie overdenkingen gaan er helemaal aan. En uw gebedje gaat er aan. En daar raakt dus Simon alles kwijt. Weet je waarom? Want nu ze dat kruis op zijn schouders leggen, zegt de wet, Simon, helaas dit jaar geen Pascha. Misschien over 2 maanden. Als iedereen al naar huis is, kun je nog in je uppie Pascha houden. Maar nu niet, Simon, onrein. Snap je? Dus de wet zet Simon hier erbuiten en dat is het laatste wat Simon wil. De wet heeft gezegd, dat kruis, dat maak je onrein. En Simon ziet niet in dat dat kruis juist de wet vervult. Dat ziet Simon niet. Als God het hem niet laat zien. Als God het mij niet liet zien. O, wij beseffen niet dat de wet haar prikkel is verloren. Door het kruis. Onze laatste gedachte. Wat het kruisdragen inhoudt. En heel veel verklaarders, bijna allemaal eigenlijk, tenminste die ik heb, die zeggen de Heere Jezus, ja, die zou bezweken zijn. En dat kun je een beetje bij je voorstellen, hè. Is al uren geleden, gisteravond, toen het allemaal begon, die zielenstrijd er in Gethsemane. Toen die gevangenneming, van de ene rechter naar de andere rechter, niks gedronken al die tijd. Verhoord, beladen, belast. Besmeurd, geslagen, gegezeld. De Heer Jezus was mens, prachtig mens. Je zou zeggen, hij was uitgeput. En nu dreigt, zeggen de meesten, verklaarden de Heer Jezus daar onderweg te sterven. En dat moet natuurlijk niet gebeuren. Dat was het leuke eraf voor de Romeinen. Hij moet aan het kruis. Ja, zegt God, hij moet aan het kruis. Want als Jezus daar gestorven was onderweg, had ik niet zalig kunnen worden. Hij moet aan het kruis. Nou hup, dan moet Simon maar, die toevallige voorbijganger, ene Simon, opdat het volk niet in opstand zou komen. Dat hadden ze wel door, hè. Ze moeten de Joden daar, die daar voor die rechterstoel van Pilatus hadden gestaan, maar niet meer te veel, tegen de haren instrijken. Want erop staat, mooi, Simon. Maar, ik lees toch eigenlijk nergens dat de Heer Jezus uitgeput was. Dat lees ik niet. Want als hij uitroept, het is volbracht, dan doet hij dat met een grote stem. Er wordt zelfs een woordje gebruikt, dat ook gebruikt wordt voor het brullen van een leeuw. En zelfs met een grote stem zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus de Heer Jezus is niet door uitputting gestorven. En daarom zou het ook wel kunnen zijn, dat ze deze Simon genomen hebben om weer te spotten met de Heer Jezus. Ha, de koning der Joden. En nu heeft hij 1 onderdaan. En deze onderdaan wordt verwaardigd om het kruis van zijn koning te dragen, waaraan straks de koning geëxecuteerd zal worden. Mooie koning. Zie je wel? Er geen medelijden is. Ik vind het aannemelijk, want er staat in Hebreeën 13, dat ook wij uitgaan buiten de stad, zijn smaadheid dragende. Dat is het kruis van Jezus. Wat het inhoudt, smaadheid. Uitgelachen. Je hoort er niet meer bij. Je mag geen Pascha houden, je bent maar een vreemde eend in de bijt. Iemand die het altijd over Jezus heeft misschien. Maar laten we nog eens verder letten. het kruis. Want inderdaad, God legt in ieder van zijn kinderen een kruis op. En dat is echt niet makkelijk. De wereldse mensen kregen ook een kruis op. En dan moet je goed opletten wat er gebeurt. De farao kreeg een kruis op. Maar hij werd niet geheiligd door het kruis. Hij verzette zich. Hij moest wel schuld belijden, maar hij liet de zonde niet. Kan, hè? God kan je soms ook met de rug tegen de muur zetten en dan moet je wel schuld belijden. Maar in plaats van dat kruis heiliging werkt, hou je vast aan de zonde. Dus dat is het kruis en de uitwerking voor een werelds mens. Maar God legt zijn kinderen een kruis op, opdat ze zullen sterven aan de wereldse begeerlijkheden en steeds dichter bij hem zullen leven en steeds meer dat hemelleven gaan beoefenen. Daarom. Moet je opletten, hè? Als God dus de Heer Jezus het kruis oplegt, dan doet hij dat als rechter. Maar als hij zijn kinderen oplegt, dan doet hij het als vader. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En wat vader is er die de zoon niet kastijdt, omdat hij hem lief heeft. Daarom. Kijk, Christus kruis was bedoeld tot voldoening voor de zonden. Onthoud het, kind van God. Als de Heere ons kruisigt, dan is dat nooit om te betalen, maar dat kan niet. Maar dan is het om de overblijvende zonde te doden. Daarom. Christus kruis was voor voldoening. Hij betaalde de volle prijs. Nu krijg ik een kruis. Opdat de restanten van het vlees van mij gedood zouden worden. Ik sterf. Alle dag. Christus kruis was een vervloekt kruis. Maar het kruis wat Gods kinderen opgelegd krijgen, dat is een zeer gezegend kruis. Hoor maar wat de apostel zegt. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld zullen worden. Hoor je dat? Ik ben soms opstandig onder het kruis. Dit wil ik niet. Want alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Zie dat toch eens vanmorgen. Als de Heere zijn volk een kruis oplegt, dan zegt hij, dit doe ik, opdat je niet straks met de wereld veroordeeld zult worden. Wat ben je dan gelukkig, hè? De Heere zegt, mijn kind, ik reken nu vast met je af. Dan hoeft dat straks niet als je gaat sterven. En dan hoeft dat niet als ik terugkom. En dan staat mijn grote witte troon in de wolken. En al die goddelozen worden bang. En die vluchten weg. En dan mag ik zeggen, ik heb mijn kruis al gehad. Ik heb het al gehad. Ik zal niet met die wereld veroordeeld worden. Dat is wat, als ik straks horen mag, kom in. En God zegt tegen die ander, ga weg. Het is wat. Van diezelfde lap gescheurd. Ook het lam niet begeert. En nu zegt die vader, nu ga ik je kastijden als een vader. Niet meer als een rechter, maar als een vader. Op die momenten zeg ik, bemiddelijk kruis. Dat u zulke bemoeienissen met me hebt. Dat u het al afrondt, Heere, nu ik nog leef. Meestal niet, maar soms wel. Dan zie ik nog leef. Nu rond u het af, Heere, opdat ik straks getroost zal sterven. Ik hoef het oordeel niet meer in. Het is geschied. Dat heb mijn lieve borg gedaan. Ik hoef het oordeel niet meer in. God op afgereden. Helemaal. En dat gaat net zo lang door dat God het goed vindt. Een kruis, weet je waarom? God wil dat je gaat lijken op zijn zoon, zijn beeld gelijkvormig wel. Dan kunnen we nooit met hem aanzitten in zijn koninkrijk om te eten en te drinken. En dan moet straks wat zijn aan die ronde tafel. Waar we allemaal dronken zullen worden van liefde. Niet van wijn, maar van liefde. Dat betekent overvloed zal er zijn. Wel, we kunnen straks alleen maar met hem aan zijn tafel zitten. Als we ook hier met hem gekruisigd zijn. En daarom eerst in de aanvechting volharden. Al eer we in het koninkrijk van God blijdschap zullen hebben. En legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. Als het nu vanmorgen kinderen van God zijn. Maar ik wil ook nog wel verder gaan als er dus ook nog mensen zijn die de Heere Jezus niet kennen. En die krijgen ook een kruis, want enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Let dan eens op wat er staat. Achter Jezus aan. Dus Simon ziet met dat kruis op zijn onwillige schouders de Heere Jezus voorop gaan. En ook om. Daar bij die heuvel draait de Heere Jezus zich om. En hij zegt, Simon, leg het kruis maar neer. Nu ga ik er aan. Ik vraag u, volk van God, die misschien moedeloos te neergebogen bent. Misschien wel opstandig vanmorgen in uw hart. Ik vraag u te letten op wat onze tekst zegt. En droeg het achter Jezus aan. O Heer. Dat u mij nu laat zien op die gezegende Heere Jezus. Dan ervaar ik het. Uw kruis is licht. Uw juk is zacht. Hij de vloek. Ik de zegen. Hij de rechter. En ik de vader. Bezwijkt u onder het kruis? Besef dan dat hij die u het kruis oplegt zegt. Die ik lief heb. Die kastijd ik. U faalde. Ik ook. U bent opstandig. Ik ook. U bent boos. Ik ook. U verzet zich onderweg. Ik ook. En dan nog een keer. We zijn inmiddels bij de kruisheuvel aangekomen. En het lam kijkt u aan en zegt. Leg uw kruis maar neer. En ik zal er aan gaan om ook te betalen. Voor uw falen. Amen.